Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van zijn enige geboren Zoon, onze Heere Jezus Christus. Door de Heilige Geest. Amen. Ja, dan moet ik zeggen, we gaan met elkaar zingen, maar dat is een beetje een probleem nu, hè? We zingen niet echt met elkaar, dat is wel lastig hoe je dat dan precies aankondigt. Ja, thuis kun je zingen. In Delft hebben we een paar van die hele grote kerken, dus daar kunnen mensen gewoon zingen. Dat is al net zo fijn, eerlijk gezegd. Maar ja, dat moet ook maar net kunnen. Psalm 92 gaan we in ieder geval gespeeld worden, kunt u meelezen. Een lied om de grote daden van God te bezingen. En dat heeft ook alles met straks het Bijbelgedeelte te maken. Psalm 92, vers 2. Psalm 119 is vaak een psalm die je zingt na het lezen van de wet. Psalm die hoog opgeeft van de wet. Alleen, omdat het woord volharden in deze preek wel een belangrijke lading heeft, zocht ik naar een psalm waar dat ook letterlijk in staat, het woord volharden. En voor zover ik kon vinden, was psalm 119 vers 88 de enige psalm in de Bijbel die daarover zingt. Dus vandaar dat ik psalm 119 vers 88 wil laten zingen na de geloofsbelijdenis. Waarin het eindigt met: hij volhardt naar uw geboden te horen. Dus Psalm 119, vers 88, na de geloofsbelijdenis. Blijd ons geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergeteld ter helle. Op de derde dag is hij weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we bidden. Dank u wel, Heer God, dat we ook op deze manier weer mogen samenkomen. Dank u dat uw huis, uw gemeente, weer in het huis van gebed mag zijn om daar samen te komen, om u te loven, om u te prijzen, om u te zegenen. Zoals u ons herhaaldelijk toe oproept om u te zegenen. Om goede en grote dingen over u te vertellen. Om uw naam aan te roepen. Om te laten zien aan elkaar en aan de wereld om ons heen dat u de belangrijkste in ons leven bent. Om te laten zien dat we en een verlangen om met elkaar te bidden, elkaar te ontmoeten, elkaar te ondersteunen, elkaar met elkaar samen de Bijbel te lezen. En zo op die manier te laten zien dat uw gemeente ook een geheel is. U bent een God die in het groot denkt. U denkt aan uw volk Israël. U denkt aan de gemeente. Goed om dat elke keer te mogen beseffen, Heer. Wij zijn als westerlingen gauw geneigd om alles op ons persoonlijk te betrekken en het allemaal klein te maken naar onszelf toe. Maar u bent een God die het geheel overziet. Een God die, zoals u zelf zegt, de wereld lief heeft. En hoe moeilijk is dat? Om een wereld lief te hebben die zijn eigen gang gaat. Niet alleen nu, maar al eeuwen en eeuwen lang. Een wereld die niet op uw verlossing zit te wachten. En u heeft haar lief. En we danken u, Heere God, dat u van ons houdt. Het is geweldig mooi om dat te mogen beseffen. Dat niet zo is dat u pas van ons ging houden toen we ons naar u toe wenden. Dat toen wij begonnen te bidden, of dat toen wij uw naam gingen aanroepen, dat u toen van ons ging houden. Nee, u houdt vanaf het begin af aan van mensen. En u bent de God die in uw liefde naar ons toekomt. Dank u daarvoor. Dank u voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Onze Heer, onze gebieder. Hem voor wie wij neerknielen. Hem die wij willen dienen. Die we willen navolgen of wie we willen lijken. Dank u, Heer, dat u in hem heeft laten zien wie u bent. Dat u in hem heeft laten zien wat het betekent dat u op onze redding uit bent. Dank u voor wie u bent in Jezus Christus, uw Zoon. En zo zijn we bij elkaar en het is best warm. En ik wil u ook bidden of we daar ons toch niet te veel door laten afleiden. Wilt u werken met uw Heilige Geest ook vanavond. We geloven dat en ieder die in u gelooft ook uw Heilige Geest met zich mee mag dragen. Daarin is het werk van uw Heilige Geest niet beperkt tot een samenkomst, maar tot geloven in u. Maar toch mogen we ook ervaren dat juist daar waar de gemeente bij elkaar is, uw geest des te krachtiger wil werken. Wilt u dat ook hier aan het einde van de middag doen, hier in Noordwijk? Zegen ons daarin. Doe de woorden voor ons open, zodat we ze horen en verstaan. Horen en er wat mee doen. Want er gaat het steeds om in uw woord. Wilt u ons daarin zegenend omringen? Allemaal, we hebben allemaal een taak in deze samenkomst. Als organist, als kosters, als kerkenraad. Als we komen om te luisteren en mee te bidden en te zingen. Als we thuis mee zitten te kijken of deze dienst meemaken, ook dan. En ook als we mogen spreken. Samen zijn we afhankelijk van u. Samen staan we in uw dienst. Zegen ook onze ouderen. Misschien juist wel voor hen nog extra moeilijk als het warm wordt. En zo'n kamer dan helemaal klein kan zijn. En warm en moeilijk om je te concentreren. Heer, wees nabij en zegen. Zoals u alleen kan zegenen. Om Jezus Christus wil. Amen. Toen ik net vanaf, ik geloof dat de A44 is, kwam ik richting Noordwijk rijden. En toen kreeg ik een NL-alert binnen. Ik weet niet of u die ook gehad hebt. Over de krachtige stroom, hè? Hier voorbij de kust. En toen dacht ik weer van Ja, zo gaat dat, hè? Dat de computer ziet dat je in de buurt van het strand komt en iedereen in de buurt van het strand krijgt een alert. Iemand die ver weg is weer niet. Tegenwoordig kun je op elk moment weten waar mensen zijn. Je kunt de wereld om je heen bekijken van achter je telefoon zelfs. In de tijd van Israël was het wat anders. En zeker toen Israël voor de eerste keer bij het beloofde land kwam. Dan ben je door de woestijn heen getrokken. Dan sta je aan de grens van het beloofde land. Het is je beloofd. Maar Mozes doet de weg van het inzicht, de weg van de wijsheid. Want ook al kan iets je beloofd zijn, heb je nog wel die verantwoordelijkheid om dat ook op de juiste manier in bezit te nemen. En daar gaan we lezen. Het staat in Numeri 13. We lezen een aantal gedeeltes daaruit. Het is anders een te lang gedeelte om met elkaar te lezen. We gaan een paar stukjes eruit lezen. We beginnen te lezen in Numeri 13, vers 17. Dus Israël staat met rug naar de woestijn toe, waar ze doorheen getrokken zijn, 40 jaar. De grens van het beloofde land. En Mozes stuurt verkenners om het land Kanaan te verkennen. En hij zegt tegen hen: ga hier het zuiderland in en ga dan het bergland in. En bekijk het land, hoe het is, en het volk dat er woont, of het sterk is of zwak, of het gering in aantal is of talrijk. Kijk hoe het land is waarin het volk woont, of het goed is of slecht. Hoe de steden zijn waarin het woont, of het in tentenkampen woont of in vestingen. Kijk ook hoe de grond is, of die vruchtbaar is of schraal, en of er bomen zijn of niet. Vat moed en neem wat van de vruchten van het land mee. Die dagen waren namelijk juist de dagen van de eerste vruchten van de druiven. Ze gingen op weg en ze verkenden het land van de woestijnzin tot Rehob bij Lebo Hamat. Ze gingen het zuiderland in en kwamen tot een Hebron. En daar woonden Aiman, Zezai en Talmai, nakomelingen van Enak. Hebron nu was 7 jaar eerder gebouwd dan Zoan in Egypte. En dan kwamen ze aan in het dal Eskol en ze sneden daar een rank af met een tros druiven die ze met tweeën aan een draagstok moesten dragen. Ook namen ze wat granaatappels en wat vijgen mee. Die plaats noemde men het dal Eskol, vanwege de tros die de Israëlieten daar afgesneden hadden. Daarna keerden ze terug van het verkennen van het land na verloop van 40 dagen. Ze gingen op weg en ze kwamen bij Mozes en bij Aaron en bij heel de gemeenschap van de Israëlieten in de woestijn Paran bij Kades. En ze brachten aan hen en heel de gemeenschap verslag uit en ze toonden hun de vruchten van het land. Zij vertelden en zeiden: wij zijn in dat land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt en werkelijk, het vloeit over van melk en honing en dit is zijn vrucht. Het volk echter dat in het land woont is sterk. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben we daar nakomelingen van Enak gezien. Reuzen dus. In het zuiderland woont Amalek, in het bergland wonen de Hethieten, de Jebusieten en de Amorieten, aan de zee en aan de oever van de Jordaan wonen de Kanaanieten. Allemaal sterke volkeren voor die tijd. Je zou zeggen, het land is volledig bezet. Toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren en zei: laten we vrijmoedig optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen, we zullen het zeker overmeesteren. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren zeiden: we kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En ze lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat ze verkend hadden. Door te zeggen: het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een land dat zijn inwoners verslindt. En heel het volk dat we in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. We hebben ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen en zo waren we ook in hun ogen. Nou, deze reden, dit verslag heeft wel eens een effect, want het volk geeft de moed op en wil terug. Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen en het volk bleef in die nacht luid jammeren. En al de Israëlieten morden tegen Mozes en tegen Aaron. Heel de gemeenschap zei tegen hen: waren we maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven. Waren we maar gestorven. We gaan naar vers 6. En dan horen we eigenlijk de eerste tegenstemmen. En die komen uit de mond van Jozua, de zoon van Nun, en van Caleb, de zoon van Jefun. Twee van hen die het land verkend hadden. Die scheurden hun kleren en zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: het land waar we doorgetrokken zijn om het te verkennen is een bijzonder goed land. Als de Heer ons genegen is, zal hij ons in het land brengen en zal het ons geven. Een land dat overvloeit van melk en honing. Alleen kom tegen de Heer niet in opstand. En u wees niet bevreesd voor de bevolking van het land, want ze zijn ons tot voedsel. Hun schaduw is van hun geweken en de Heer is met ons. Wees niet bevreesd voor hen. Nou, daarop wilde de stammen eigenlijk deze twee mannen gaan stenigen. En God wil in reactie daarop dan ook een zware straf uitdelen. Mozes bidt voor het volk. En dat gebeurt dan niet, maar wel, u kent het, hè, dan moet Israël terug de woestijn in. De generatie die niet naar binnen wilde, die mag niet meer naar binnen, die moet terug de woestijn in. En dan volgt in vers 23 en vers 24, en daar sluit ik dit gedeelte bij af. Dan volgt die stem van God: ze zullen het land dat ik hun vader gezworen heb niet zien. Geen van alle die mij verworpen hebben zullen het zien. Maar mijn dienaar Caleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft mij na te volgen, hem zal ik brengen in het land waar hij geweest is. En zijn nageslacht zal het in bezit nemen. Dat is het Oude Testament, deze geschiedenis. Nou, om de manier van denken ook toe te passen op het Nieuwe Testament, daarover zo meer, slaan we het Nieuwe Testament open in de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. Er ligt natuurlijk niet in de eerste plaats direct een verband tussen dat binnentrekken en die brief in Efeze. Maar toch zullen we ontdekken dat dat wel degelijk wat met elkaar te maken heeft. Ik lees het Efeze 2. En lees ik 6 versen uit. Paulus is tegen de gemeente aan het vertellen hoe groot het welbehagen van God in Jezus Christus is. Het zijn hele lange zinnen in Efeze, maar elke keer terugkomend op het in Christus. En dan vervolgt hij in Efeze 2: ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij alle voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen, we waren van nature kinderen van de toorn, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen we dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Misschien nog duidelijker, uit genade bent u gered. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Tot zover Efeze 2. Daarover en over het verband met die binnentocht in het beloofde land, of het niet binnentrekken van het beloofde land, daarover dan in de preek meer. Een bekende psalm die gaat over het leven en handelen naar de wil van God is psalm 86. En die psalm die gaan we nu met elkaar zingen, psalm 86 vers 6. In de vorige gemeente waar ik mocht staan, hadden we als gezin een beetje de gewoonte om ons te ontfermen over honden van gemeenteleden als ze op vakantie gingen. Dat ging vanzelf, lukte dat zo, ging dat zo. En kreeg je regelmatig zo een hond bij je afgeleverd waar je dan even voor moest zorgen. En bij ons in de buurt, een wijkje verderop, woonde iemand met zo'n hele grote rottweiler. Kent u misschien wel, hè? Zo'n hele grote zwarte hond. Schitterend beest trouwens. En dan ging je dan, dan liep je gelijk wat meer buiten. Ging je dan door de wijk heen uitlaten. Het gaf niks als iemand je dan zag. Maar soms werd een hond bij ons gebracht, waar je als volwassen man eigenlijk liever niet mee buiten loopt. U kent die misschien wel, zo'n, ik weet niet of u een hond heeft en of u ook zo'n heeft, maar zo'n klein wit, krullig beestje. Waar je als je daar als volwassen man met een riem door de stad, en de beest is nog zelfs zo bang ook, dus die durfde nergens heen te lopen, dus je moest je half vooruit trekken. Dus dat was eigenlijk de enige keer in mijn leven dat ik altijd heel vroeg opstond. Want dan ging ik eerst de hond uitlaten. En dan zag niemand me. Ik had altijd het idee dat mensen dat maar een heel raar gezicht vonden. Zo gaat dat soms. Wij zijn in ons land wel gek met honden. Overal zie je ze lopen. In het Midden-Oosten is dat natuurlijk totaal anders. Zodat u wel weet als u er wel eens geweest bent. Dan zie je niet zoveel honden en zie je eigenlijk ook zelden iemand met een hond aan de riem lopen. Dat komt vrijwel niet voor. Als er al honden zijn, dan dienen ze vooral om een huis te bewaken. Dat werkt dan wel. Dat zie je in die omgeving weer wel. Maar waarom vertel ik u nou het een en ander over honden? Omdat er met dit Bijbelgedeelte eigenlijk wel iets vreemds aan de hand is. Want de hoofdpersoon van dit Bijbelgedeelte uit Numeri, die heet Caleb. Hè? Heb je net ook gehoord die naam? Hè? En mijn vraag zou zijn, alleen ja, het is nu niet echt een verrassing meer, maar heb je enig idee wat de naam Caleb betekent? Inderdaad, hond. Kan je afvragen, ja, welke ouder noemt zijn kind nou hond, hè? Is er iets aan de hand geweest met die jongen? Zijn zijn ouders zo'n moeilijke tijd geweest toen ze hem die naam gaven? Ja, dat weten we niet helemaal. Het is wel zo dat er met die Caleb wel iets aan de hand is. Misschien heeft het iets met de naam te maken. Want Caleb is eigenlijk niet vanuit Israël. Is eigenlijk geen Israëliet. Zijn afstamming, dat kunnen we in andere Bijbelgedeeltes vinden, die komt waarschijnlijk uit dat gebied wat hij nu aan het verkennen is. Daar komt hij oorspronkelijk ook vandaan. Dus iemand eigenlijk die uit Kanaan komt. Heeft hij daarom de naam hond gekregen misschien op het moment dat hij binnenkwam in het Israëlische volk? Nou, dat weten we in ieder geval niet. In ieder geval is het een hele opvallende naam. Een naam waar we eigenlijk niet zoveel mee doen. Hè? Want als dominees zijn we ook altijd goed in prachtige mooie geestelijke uitleg van namen te geven, maar dat doen we meestal niet meer als we er niks mee kunnen. Dat heb je met sommige namen in de Bijbel. Hè? Zoals de naam Filippus bijvoorbeeld. Weet je wat Filippus betekent? Filippus betekent, er zit het woord hippos in, hè? En video, dus paardenliefhebber. Betekent Filippus. Daar hoor je ook niet zoveel preken over. Wat dat betekent. En toch heeft in dit gedeelte eigenlijk wel iets heel bijzonders. Dat juist iemand met zo'n aparte naam, en juist eigenlijk iemand die er van oorsprong niet bij hoort, zo'n belangrijke rol krijgt. Want gaandeweg Numeri komt zelfs Jozua. Nou ja, als het over Jozua gaat, dan gaat het over toekomstige leider. Maar zelfs Jozua gaat naar de achtergrond en Caleb komt steeds meer in het beeld te staan. En als God straks ook over Caleb heeft, dat Caleb wel het beloofde land binnen zal mogen gaan, dan noemt hij niet eens Jozua in dat gedeelte. Natuurlijk zit Jozua er ook bij in, maar Caleb wordt genoemd. Even terug naar het begin van deze geschiedenis. Israël is door de woestijn getrokken, 40 jaar lang. Ja, natuurlijk geen 40 jaar rondgetrokken. Die hebben daar natuurlijk jaren op dezelfde plek geweest. Zo gaat dat als woestijnvolk. Maar ze zijn wel een volk van potentie geworden, zou je zeggen. Ze doen mee. Want ja, als je 40 jaar in de woestijn bent, dan krijg je wel een zekere uithoudingsvermogen. Een soort hardheidstraining. Ja, je telt wel mee hoor, door zo'n woestijn heen, 40 jaar. Ze gingen erin als een, ja, ik zou haar zeggen, bijeengeraapt geheel, waar nog geen duidelijke structuren in aanwezig waren. En ze krijgen in de woestijn te maken met oorlogen, ze krijgen te maken met problemen. Mozes heeft zijn taken verdeeld, er is iets van de structuur ontstaan. Dus je zou eigenlijk zeggen, ze zijn ook mentaal gesproken, na 40 jaar woestijnervaring, wel gehard om nu dit beloofde land binnen te komen. En als ze daar staan met Mozes, dan, zoals ik net al zei toen ik het over dat NL-alert had, dan heb je natuurlijk verkenners nodig om te zien hoe het land eruit ziet. Je hebt nog geen landkaarten of andere mogelijkheden waar je op kan vertrouwen. Dus er moeten eerst mensen gaan kijken. Hoe zit het nou met dat Kanaan? Mozes geeft ze opdrachten mee. Maar ze moeten niet alleen naar de kwaliteit of naar de kracht van de steden kijken. Of de tentenkampen, dat wordt allemaal zo aangegeven. Maar ze moeten ook kijken hoe het met het land zelf is. Is het nou vruchtbaar? Of schraal? Zijn er bomen? Hoe zit het met de vruchten van het land? Je zou zeggen misschien in eerste instantie, wat heeft dat nou voor zin in die strijd? Om daar allemaal naar te kijken. Maar als je nadenkt, dan zit er wel een hele wijze les in van Mozes. Want ja, als God toch beloofd heeft dat ze het land van melk en honing zouden mogen binnengaan. Je komt bij het land en je ontdekt dat het inderdaad van melk en honing is. Dus dat er heel veel rijkdom is in de grond, dat er veel vruchten zijn, dat het een mooi land is. Dan moet het je als verkenner op wijzen dat kennelijk wat God belooft ook waar is. Dat zoals hij het zegt het ook is. Dus zo'n opdracht is eigenlijk helemaal niet zo vreemd. En vervolgens gaan ze dat Kanaan binnen. En dan vallen ze wel van de ene negatieve verrassing in de andere. Want ja, ze zijn natuurlijk in die woestijn niks gewend meer. Misschien nog lang geleden in Egypte, maar dat is 40 jaar geleden. Weet je nog allemaal hoe het er daaruit zag? En je bent al zo ver van Egypte vandaan getrokken. Ja, in Egypte, ja, dat is een wereldmacht. Een farao, dat is een heerser van een heel groot gebied. Maar dit landje, hoe zal dit er dan uitzien? En als je dan binnenkomt en je ontdekt dat er behoorlijke steden zijn. Dat die steden versterkt zijn. En bij opgraving is dat ook aangetoond. Hè, dat de muren rondom de steden zijn en zo. Dat men eigenlijk veel verder is dan dat men denkt. Het zal best moeilijk worden om dit gebied te veroveren. Het wordt door de verspieders wel iets overdreven, maar want zo groot zijn de steden niet als je ze tenminste met onze ogen aan de hand van de opgravingen beziet. Maar nogmaals, ze komen uit de woestijn. Ze hebben er 40 jaar rondgelopen. Ze zien nu voor het eerst weer echt de kracht van mensen die georganiseerd met elkaar samenleven. En ze hebben die grote reuzen gezien. En de moed is hun wel enorm in de schoenen gezonken. En dat komen ze ook vertellen. Ze komen vertellen aan Mozes en aan heel de gemeenschap hoe het eigenlijk zit. Hoe ze het ervaren hebben. Wel typisch ook, hè, dat het Oude Testament het op een hele open manier doet eigenlijk. Kijk, vandaag de dag zou iemand dan verslag komen uitbrengen. Even eerst aan de aanvoerder, afzonderlijk in een tent of zo. En die zou dan vervolgens kijken, ja, hoe moeten we dit bericht nou aan de hele gemeenschap gaan brengen? Maar in die tijd gebeurt dat dus gewoon niet. Daar is het volk Israël getuige van. En dat is kwetsbaar. En dat blijkt ook. Want op het moment dat men met een negatief verslag terugkomt, slaat het volk ook gelijk om. Hè? En zegt, dan laat het ook gelijk alles moeten zinken. Ja, natuurlijk, ze hebben zo'n prachtige wijnstok bij zich. Die ze met z'n tweeën moeten dragen aan een draagstok. En de vruchten, daar is niks mis mee. Met de grond is niks mis. Tenminste, een grote gedeelte van het Israël niet. Maar ja, die mensen, hè. En als je dat verslag zo leest, dan moet je elkaar in de schoenen zinken. Het is vanaf vers 28 gaat dat. Het is sterk, de mensen. Steden zijn versterkt, zijn groot. We hebben reuzen gezien. Overal woont wel een volk. Ze komen Amalek weer tegen, waar ze al mee gevochten hebben in de woestijn. Ze komen Jebusieten tegen, Jeruzalem. Ze komen aan de oever van de Jordaan Kanaïten tegen. Alles al bezet. En hoewel Caleb een andere stem heeft, hij zegt, ja, we moeten wel optrekken, want we zullen het overmeesteren, volgt het volk toch de stem van de meerderheid van de verkennis. En die meerderheid, Dat is wel opvallend ook voor leugen, hè, en voor overdrijving. Dat verhaal wordt steeds sterker. Moet u maar lezen hoe dat gaat. Dan zie je dat, zoals ook de vertaling het zegt, ze laten een kwaad gerucht uitgaan. Ze zeggen, het land waar we doorheen getrokken hebben, is een land dat zijn inwoners verslindt. Het is natuurlijk een beetje vreemd als je hele grote sterke inwoners hebt. Hoe kan het dan zijn eigen inwoners verslinden? Het is lastig te vertalen wat er nou precies bedoeld wordt. Letterlijk staat er zoiets als het eet zijn eigen inwoners op. Wat bedoelen ze daarmee? Is het zo agressief? Is het zo kwaadaardig? In ieder geval komt het heel negatief over. En heel het volk bestaat uit mannen van grote lengte. Nou, dat wordt natuurlijk moeilijk. Als iedereen van hele grote lengte is, ja, wie valt er dan nog op, hè? En eerst was het verhaal, ja, er zijn ook mensen van grote lengte. Maar nu is iedereen van grote lengte. En nog verder, we hebben reuzen gezien. En wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen. En dat waren we in hun ogen ook. Nou, zo'n beetje een absolute tekening van een onmogelijke opdracht. Van wat je ogen zien. En dan komt Caleb aan het woord. En Caleb kijkt anders. En dat is wel een codewoord in dit hele Bijbelgedeelte. Caleb kijkt met andere ogen. Caleb is door hetzelfde land gegaan. Heeft dezelfde dingen waargenomen. Maar hij kijkt met andere ogen. Hij zegt, wij zullen het zeker overmeesteren. Want het is een belofte van de Heere God. Dat komt in het geheel steeds duidelijk naar voren bij Jozua en Caleb. En de vraag is dus nu, wat bepaalt nu eigenlijk hoe je de dingen ziet? Caleb zegt in alle eerlijkheid, en wij zullen zeker overmeesteren. Hij geeft niet een positiever verhaal dan dat de werkelijkheid is, maar hij heeft dat land bekeken met de ogen van eigenlijk de belofte, zo zou je eigenlijk mogen zeggen. Hij heeft de belofte van God in zijn hoofd. En als je die in je hoofd hebt, dan kijk je kennelijk anders. Dan zie je andere dingen. En dat is iets wat heel veel voorkomt, ook in deze tijd. Hè? Dat hoe je denkt, bepaalt ook hoe je kijkt. Dat speelt zich allemaal in je hoofd af. U weet het, als twee mensen naar dezelfde gebeurtenis kijken en je vraagt ze daarna wat ze gezien hebben, dat ze allebei een totaal verschillend verhaal kunnen vertellen. En jouw achtergrond, hoe jij erover denkt, en dat bepaalt ook wat je ziet. Ik was in een van de fietsweken die ik in de afgelopen weken gehad heb in de Alpen met jongeren. Was er een van de jongeren die werkte op een behoorlijke positie in een ziekenhuis. En die legde mij uit nog een keer van, ja, maar kijken doe je ook niet met je ogen. Je ogen geven alleen maar chemische processen door. Kijken doe je met je hersens. Je hersens bepalen wat je ziet. Niet je ogen. Dus dat betekent ook dat de een hele andere dingen kan zien als de ander. En het is kennelijk ook dus heel belangrijk, waar laat je door voeden? Wat bepaalt nou eigenlijk de manier waarop je kijkt? Caleb doet dat precies omgedraaid als die verkenners die met een negatief verhaal doorgekomen zijn. Want Caleb zegt, je hoeft niet bang te zijn. Als de Heer ons genegen is, zal hij ons in het land brengen. Hij zal het ons geven. Kom niet in opstand. En dan volgt, wees niet bang voor de bevolking van het land, want ze zijn ons tot voedsel. Zie je dat hij precies omdraait? Hij zegt niet van, daar wordt iedereen opgegeten in het land. Hij zegt, ze zijn ons eigenlijk tot voedsel. En nu komt een hele mooie uitdrukking, moet je eigenlijk onthouden. Als je ooit nog eens tegen grote problemen in je leven aanloopt, hè, dan kan je je natuurlijk helemaal op stuk bijten. Maar je kan ook misschien denken op de manier zoals Caleb denkt. En je redeneert van, nou, als God het beloofd heeft, dan kan ik hier anders naar kijken. Want waar, hoe keken ook weer die verspieders, hoe keken die naar die grote reuzen? Zeiden van, wij zijn sprinkhanen in hun ogen. En ook in onze eigen ogen ook. Hoe kijkt nou Caleb naar de reuzen? Dat is echt een schitterende oud-testamentische uitdrukking. Caleb zegt, ze hebben al geen schaduw meer. Hun schaduw is al van hen geweken. Caleb heeft diezelfde reuzen gezien. Heeft diezelfde grote mensen gezien. Maar waar die andere mensen geïmponeerd waren door de grootte en de kracht van dit soort strijders. Heeft Caleb anders gekeken? Hij heeft het ook werkelijk zo gezien. Hij heeft eigenlijk al gezien, als je in het oosten geen schaduw eigenlijk al meer hebt, dan besta je al eigenlijk niet meer. Het is geweldig, hè? Hoe dus je geloofsvisie, hoe je vastklemmen aan de belofte van God. Ik ga het zo verder uitwerken, maar al gewoon ook al in het hele praktische, bepaalt hoe je naar dingen kijkt. Als God met je is, dan zijn dingen anders. Dan kijk je ook anders naar situaties om je heen. Ook de gewone praktische dingen. Kun je heel druk maken om dingen op school. Of heel druk maken om iemand die, waar je bang voor bent. Of die je pest. Of die je kunt je van alles bij voorstellen. Of een wedstrijd die je moet spelen. Of in het geval van die jongeren in de bergen. Het is een hele hoge berg. Maar je kunt er ook naar kijken met de ogen van... Ik leg altijd aan de jongeren uit, als iedereen van jullie groep altijd nog gewoon boven gekomen is, kijk dan naar de berg als iets waar je gewoon tegenaan kan fietsen, waar je gewoon boven komt. Ga je niet concentreren op iets heel groots, iets onmogelijks, maar ga gewoon aan de slag, in het vertrouwen dat je het kunt. Het is iets anders, zoals in de sport van vandaag, waar het gaat op, je moet focussen op je overwinning, je moet je overwinning voor ogen halen, en als je dat doet, dan win je. Nee, het gaat erom, met welke kennis. En dan komt het nog verder. Maar het begint eerst met welke kennis. Waar bezie je je kijken op? Welke rol speelt de belofte van God in jou en in uw leven? Als het met de jongeren was, dan gingen ze s'avonds in groepjes uit elkaar met wat vragen. En een van de vragen, die zouden we ook nu kunnen stellen. Een van de vragen is, welke belofte van God speelt een belangrijke rol in uw leven? Je hoeft nu geen antwoord te geven, want dat is misschien lastig in zo'n kerk. Dat zijn we niet zo gewend, hè? Je moet altijd één antwoord zijn om een of andere reden. En dat is in het Nieuw Testament nooit zo geweest, maar zo is dat gegroeid. En je kunt je afvragen, welke belofte is dat dan? Welke belofte speelt nou een heel belangrijke rol in uw leven? Waardoor je anders naar de situatie heen kijkt als bijvoorbeeld je buurman die niet gelooft. Bij mij persoonlijk... Zelfs al in een periode dat het geloof nog niet, helemaal niet zo'n hele grote rol in mijn leven speelde. En wel in de kerk trouwde. Was onze trouwtekst, echt een hele basale tekst zou je misschien zeggen. Tekst van, mijn hulp is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die tekst is helemaal leven met me meegaan. Niet dat ik nou elk moment van de dag juichend buiten stond van, ik kan het allemaal wel. Maar dat besef dat het inderdaad zo is en dat God onze hulp is, dat hebben we zo vaak ook in ons huwelijk en met onze kinderen ervaren. En dat laat je anders naar de toekomst kijken. Dat bepaalt je zicht op de belofte van God. Als God over Caleb spreekt, dan omschrijft hij Caleb als iemand in wie een andere geest is geweest. Mijn dienaar Caleb, vers 24... In hem is een andere geest en hij heeft erin volhard om mij na te volgen. Hij heeft erin volhard om in mij te blijven geloven, op mij te vertrouwen. Dan komen we natuurlijk verder. Het gaat dus niet alleen om kennis, maar het heeft ook te maken met een geest. Nu zitten we wel met een probleem, want wat wordt nou bedoeld? We hebben een vertaling voor ons en die vertaling kiest ervoor... om dat woord geest met een kleine letter te schrijven. Maar in het Hebreeuws staat er ruach. En ruach kan net zo goed de Heilige Geest betekenen. En de vraag is... als er nou in Caleb een andere geest was... die ervoor zorgde dat hij volhardde om God na te volgen... over welke geest hebben we het dan? Is het dan eigenlijk wel eerlijk naar God toe... om dit te vertalen met een kleine letter? Of zou je eerder mogen zeggen... Is dit nou niet typerend het werk van de Heilige Geest? Dat je je laat vastklemmen aan de belofte? Ik denk eerlijk gezegd het laatste. Ik denk, als u de definitie van geloven kent zoals Calvijn hem geeft, dan definieert hij geloven als vertrouwen op de belofte wat de Heilige Geest in je hart werkt. Dus eerlijk gezegd zou ik hem in deze situatie ook volgen en zou ik zeggen van waarom mag je niet spreken over de geest met een hoofdletter? Want de geest van God je je laat vastklemmen aan de belofte van God. En dat je volhardt. Nou, dat woord volharden is best wel een woord om over door te denken in de Bijbel. Daar hebben we ook in de vertaling een beetje mee geworsteld. In de herziene staatsvertaling is bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament, dat woord volharden komt daar heel veel voor. Maar als u uw staatsvertaling zou lezen, dan zul u merken dat dat er maar heel weinig in het Nieuwe Testament voorkomt. Want die hebben een ander woord daarvoor staan, in de meeste gevallen. Niet het woord volharden, maar een ander woord. Ja, ik kan wel vragen of u het weet, maar als u zich daar niet in verdiept, is het natuurlijk logisch dat u dat niet kunt weten. Dat is namelijk het woord leidzaamheid. Hij zegt, ja, leidzaamheid, wat heeft leidzaamheid nou met volharden te maken? En waarom heeft de herziene staatsvertaling eigenlijk voor gekozen om elke keer als er, ik laat u het Griekse woord, laat ik even rusten, om elke keer dat woord met volharden te vertalen, terwijl het op 3 plaatsen na altijd met lijden te maken heeft? Hebben we niet voor een hele vertaling gekozen waarin wij zelf actief zijn, waarin we zelf de dingen doen? Maar is volharden niet veel meer je aan iets vastklemmen, ook tegen alles in? Ik heb dit gedeelte ook in die week gedaan, de laatste week die ik met de jongeren had. Dus vandaar dat ik het voorbeeld ook in mijn hoofd heb. Ik leg aan hun uit, kijk, het is eigenlijk zoals met een berg. Je gaat omhoog en dan moet je volhouden. Want bij elke bocht denk je, zou daar al de top zijn, maar dat is die niet. Dat doe je soms wel 20 kilometer over. Dus dan moet je een kwestie van volhouden. En dan kan iedereen, of vrijwel iedereen, boven komen. Maakt helemaal niet uit hoe oud u bent. Ik heb mannen of vrouwen zelfs van in de 67 of tegen de 70 aan die een hele groep jongeren uitfietsen. Dus wat dat betreft zegt dat helemaal niks. Je gaat gewoon rustig door. Je stelt je doel, ik kom boven. Nou, dus dat zou je een soort actieve vorm van volharding kunnen noemen. Nogmaals, eigenlijk staat hier maar 3 keer in het Nieuwe Testament. Dan ben je boven en dan kom je op de top aan, is meestal koud. En wat je met een zekere regelmaat hebt, dat kent u waarschijnlijk wel als u wel eens in de bergen komt, is dat het weer plotseling kan omslaan. Hè? Die bergen kan van het een op het andere moment heel, heel koud worden. En als je dan boven op zo'n berg een enorme regenbui over je heen krijgt, word je werkelijk ijskoud. Want die regen is daar zo koud. Je hebt vaak alleen maar een wieljekje aan. En als je dan moet afdalen in stromende regen, dat betekent met een snelheid van, nou wat zal je afdalen? Zelfs als je niet zo geoefend bent, zit je al gauw op een 50, 60 kilometer als je afdaalt. En dan slaat die regen tegen je aan en je kunt eigenlijk helemaal niks doen. Je wordt gewoon ijskoud. Je gaat pijn doen, je kunt niet meer remmen. Je hebt moeite om je wiel recht te houden. Het wordt steeds kouder, dan stop je even en dan zit je handen zo te doen om weer te kunnen remmen. Maar je weet, ja, ik kan gewoon helemaal niks doen. Ik moet toch echt naar beneden. Dus ik moet er doorheen. Dat is in de Bijbel nog wel vaker. Het woord wat bij volharden past. Het lijden kunnen verdragen. Omdat je weet wie je heiland is, wie je redder is. Omdat je de belofte kent. Omdat je vasthoudt. Dus 2 manieren van kijken. En dan heb ik niet over pessimisten of optimisten. Zo van, nou, die verkenners waren gewoon voor het grootste gedeelte pessimisten. Je hebt altijd van die mensen. Voor de een is het glas half vol, voor de andere is het bijna leeg. Dat ligt er gewoon aan. Die 10 verspieders zijn gewoon sombere mensen geweest. En die 2 anderen, ja, die hadden een positievere kijk op het geheel. Nee, God legt uit. Het gaat om de geest die met je is. Het gaat om of je je aan mijn belofte vastklemt. Dat bepaalt hoe je naar dingen kijkt. En ik kan dus kennelijk de een zeggen, ze hadden al geen schaduw meer. En de ander zegt, ik was net een springkaan. En nog even praktisch te maken, dat kan met een heleboel dingen in je leven ook zo zijn. Die baan waar je bijvoorbeeld wil gaan. Met die, en dingen daar je in de kerk soms tegenop kan zien. Ik kan ze niet allemaal, ik ken u daarin niet goed genoeg voor. Maar er zijn soms van die dingen in je leven waar je ook zo enorm tegenop kan kijken. Hè? En is de vraag dus, kijk je met de ogen van, ik geloof in de Heer Jezus Christus, ik ben zijn kind. Hij is met mij. Hij laat mij niet los. Of kijk je met de ogen van, ja, deze problemen zijn zo groot. Nu moet ik een stap terug doen. Ga je eindeloos uitweiden over de problemen? Of hou je je vast aan de belofte? Nou, waar zo'n manier tot kijken ook toe kan leiden, dat maakt Paulus duidelijk in Efeze. Ga ik met u even nog naar Efeze 2 toe. En hou dan in uw hoofd die achtergrond van die verspieders van Caleb. Van kennelijk bepaalt je zicht op de belofte van God hoe je leeft. Niet alleen in het gewone, praktische leven van elke dag. Maar nu gaan we een stapje verder. Maar ook in je geestelijk leven. Hoe kijk je naar jezelf? Hoe kijk je naar de ander? Wat bepaalt nou eigenlijk hoe je naar jezelf kijkt? Ik had met iemand uit de groep een gesprek, was al behoorlijk laat. Was een jongen van een jaar of 18. En die worstelde al vanaf, zeg maar vanaf de, en dan moet ik even goed zeggen, ik ben nog van de vorige generatie, dus het is de groep 8 van de lagere school, zelfs de hoogste nu, hè. Ik ben nog vanuit de generatie dat ze 6 klassen hadden, dus ik moet altijd schakelen. En vanaf groep 8 zat hij met problemen in zijn leven waar hij geen weerstand aan kon bieden. Waar hij elke keer in faalde. En waar hij zich elke keer geweldig tekort voor ontschieten. En waar hij elke keer weer zat van, hoor ik er eigenlijk wel bij? Ben ik eigenlijk wel een kind van God? Als ik nog zoveel problemen in mijn leven heb. En misschien is dat heel herkenbaar. Dat je dat wel eens af kan vragen. Ben ik wel een kind van God als er nog zoveel dingen, zoveel aantrekkingskracht op je kunnen hebben? Hoort niet juist bij kind van God zijn dat ik dat niet meer heb? En het laatste wel. Maar of je daar ook een conclusie uit kan trekken over wie je bent, ja, dan moeten we terug naar Caleb. Naar Caleb en Jozua. Hoe kijkt Caleb naar Canaan? Hij doet dat met de belofte van God in zijn hoofd. God heeft tegen ons gezegd dat wij dit land gaan overmeesteren, dus wij gaan dat doen. Wij trekken op. Hoe moet je dus naar jezelf kijken, als u gelooft in de Heer Jezus Christus? Hoe moet u dan naar jezelf kijken? Niet met die ogen van, ik ben nu vanmorgen opgestaan. Ik ben weer vergeten te bidden. Kan ik wel een kind zijn? Zal hij me wel horen vandaag? Niet met de ogen van, ik heb dit verkeerd gedaan, ik heb dat verkeerd gedaan, ik had dit anders moeten doen. Ik had toen dat heb je wel eens, hè? Dan denk je, als je wat ouder bent, denk je wel eens terug van welke momenten in mijn leven had ik nou gewoon echt andere keuzes moeten maken en hoe zou mijn leven dan uitgezien hebben? Heb je dat wel eens? Ik heb dat wel eens. En ik zou dan niet veel meer tot eer van God geleefd hebben kunnen hebben als ik dat nu doe. Is dat de manier waarop je mag kijken? Hoe doet Paulus dat? Nou, ik heb daar Efeze 2 als voorbeeld voor bijgepakt, maar je kunt er nog vele andere bijbelgedeeltes voor pakken. Want dit is typerend voor de manier waarop Paulus kijkt. De manier waarop het Nieuwe Testament in Jezus Christus de dingen ziet. Wat Paulus eerst doet, is zeggen wie je bent zonder Jezus Christus. Nou, daar is hij heel duidelijk in. Je hebt ook een bevelhebber. Denk maar weer terug even aan die strijd die Israël moest voeren. Of je hebt bevelhebber Jozua Caleb. Of je hebt de bevelhebber die andere 10 verspieders. Dan ga je terug naar Egypte. Ga je terug de zonde in. Nou, toen we Jezus Christus nog niet konden. Toen we nog niet in hem geloofden. Toen werden we geregeerd door de aanvoerder van de macht van de lucht. Vers 2. En dat is een andere geest. Vandaar ook dat ik deze tekst erbij gehaald heb. Door welke geest laat je je dan leiden? Niet door die geest van Caleb. Maar door de geest van, ja, laten we gewoon met zijn naam noemen, zoals hij meestal in de Bijbel heet, Satan of de duivel. Hij werkt in je. En daardoor doe je wat je begeert. Je doet de wil van het vlees. Dat staat voor het oude. Voor de zonde. En je bent kind van de toorn. Met andere woorden, je was dood. Als er in het Nieuwe Testament, als Paulus zegt, je bent dood. Dan betekent dat niet dat je letterlijk dood bent, ook niet bij Johannes. Maar dat betekent dat je in zonde leeft. Dan ben je dood. Wat gebeurde er toen? Nou, zegt Paulus, toen gebeurde het niet dat wij toen opeens tot inzicht kwamen van, ja, het is eigenlijk niet zo goed met ons. Wij moeten ons best maar eens gaan doen, zodat God zich over ons gaat bekommeren. Maar Paulus zet altijd volkomen in vanaf de andere kant. Dan zegt hij, maar toen, zelfs toen wij dood waren, vers 5, toen werden we al levend gemaakt. Door Jezus Christus en in Jezus Christus. En je bent uit genade gered. Je mag het zo lezen, als je het geheel van de brief daar ook bij neemt, dat die gaat over het geloof in Jezus Christus alleen. Dat je bij hem vertrouwt. Dat je in hem realiseert dat je in hem uitverkoren bent. Dat je in hem apart gezet bent. Dat je in hem, nou, dat is het refrein van de brief. Dus je bent al levend. Je bent al gered. En sterker nog. En dan komt die vraag van hoe kijk je naar jezelf? Je bent al met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Als ik nou tegen u gezegd had bij de ingang van de kerk. En ik had daar ook gestaan, dan moet ik nu toch altijd iemand staan om u plaats te wijzen. Hè? Dus als ik dat nou eens gedaan had en ik had tegen u gezegd van, bent u al in de hemel geplaatst? Wie van u zou dan ja gezegd hebben? Klinkt dat niet veel te, nou, maar niet te links, niet te evangelisch, vind je? Dat je al in de hemel geplaatst zou zijn? Kan je zo tegen de werkelijkheid aankijken? Je ziet toch zelf je eigen worstelingen van elke dag. En je ziet toch de omstandigheden. En je ziet wat zich allemaal afspeelt. En wat er rampen er over de wereld kunnen gaan. En je ziet toch misschien je eigen gezondheid. En je eigen problemen. En je relatie thuis met je man of met je vrouw. Waar ook van alles allemaal kan mankeren. En hoe vaak je niet voor jezelf gaat. En wij al in de hemel geplaatst? En nu is de vraag. Hoe kijkt u daar nou tegenaan? Kijkt u tegenaan wat u waarneemt met uw ogen vanuit uw eigen ervaring? Vanuit je eigen achtergrond? Het wordt toch niks met mij hoor. Nee, die ene man in de kerk of die ene vrouw in de kerk, die, ja, dat is wel een speciaal gelovige. Die is wel, daar zou het misschien over kunnen gelden. Maar voor mij toch niet? Hoe zegt Paulus dat? Als u in Jezus Christus gelooft, dan bent u al met hem opgewekt en dan bent u al met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus. Dus met andere woorden, als u de werkelijkheid van de belofte gelooft, dan kijkt u ook met andere ogen naar de situatie om u heen. U weet dat ik, of misschien weet u dat niet, maar zal ik er maar gelijk bij zeggen. Dit is wel iets wat ik in veel preken naar voren laat komen. Omdat ik merk dat dit zo weinig in ons zit. Dat we ons zo weinig laten leiden door de belofte van God. En zoveel doordat we wat we zelf ervaren. Dat we het zo moeilijk vinden om de realiteit zoals God naar ons kijkt te zien. En dat we eigenlijk tegen God zeggen van, ja, dat ziet u nou wel zo, maar toch is het anders. Ik heb, dat is ook een bekend voorbeeld misschien van mij, maar ik heb daar pas nog met een groep een hele discussie over gehad. Toen het ging over zondaar zijn of heilige zijn. Die discussie kent u misschien wel, hè? Je hebt in de Bijbel eigenlijk twee soorten mensen. Je hebt zondaren en je hebt gelovigen. En de vraag is nou dan, hoe zie je nou jezelf? Als je een kind van God bent, als je in Jezus Christus gelooft, ben je dan een zondaar of ben je dan een heilige? Wij zouden zeggen, ja, heilige zijn we niet hoor, want we doen nog steeds verkeerde dingen. Ja, maar dat is niet waarop je een heilige bent. Je bent geen heilige omdat je de dingen goed gedaan hebt. Je bent geen heilige omdat je leeft volgens de exacte regels van de Bijbel. Maar je bent heilige omdat je gelooft in de heilige met hoofdletter in de Heer Jezus Christus. Dus een gelovige is geen zondaar, maar een gelovige is een heilige die zondigt. En die steeds worstelt met, kan worstelen met die zonde. Maar dat is niet zijn identiteit. Dat is niet wie hij is. En als je dat uit het oog verliest, dan loop je vast. Want, om even duidelijk te maken. Wat doet de voetballer? Als ik dat aan jullie zou vragen. Wat doet de voetballer, denk je? Nou, ik denk dat de meeste voetballers voetballen. Toch? Of niet? Nou ja, in ieder geval een aantal minuten per week. Wat doet een loodgieter? Je repareert toch kranen over het algemeen, dacht ik. Hè? Of ik ben niet zo heel thuis in die materie, maar dat is een loodgieter. Wat doet de zondaar, denkt u? Zondigen. Dat is namelijk het werk van een zondaar. Dus kan ik u aanspreken op het feit dat u zondigt als u zondaar bent? Of kan ik u juist pas aanspreken, zo doet Paulus het namelijk, kijk maar naar de Korinthebrief. Waarom spreekt Paulus de gemeente van Korinthe op hun zonde aan? Omdat ze heiligen zijn in Christus Jezus en dat gedrag niet bij hen past. Dat is het wezenlijke verschil tussen identiteit en gedrag. Tussen hoe je naar jezelf kijkt met de ogen van de belofte van God of met de ogen van je eigen wantrouwen, je eigen ongeloof, je eigen worstelingen. Je eigen falen. Zie je dat het idee van Caleb, hè? Als je geest, als je in vol hart om je vast te klemmen aan de belofte van God, dat dat niet alleen een houding is waarmee je dagelijks problemen aan kan, maar vaak staat in het Oude Testament deze dagelijkse gebeurtenis juist ook als afbeelding van het geestelijk leven ook, het leven met God. Je zult altijd blijven terugvallen in het doen van verkeerde dingen als je niet realiseert dat door je geloof in Jezus Christus dat geen dingen zijn die niet meer voor je mogen, maar dingen zijn die niet meer bij je horen. Dan verliest zonde zijn aantrekkingskracht. En dan komt eigenlijk pas het Nieuwe Testament tot z'n recht. Dan komt het werk van de Heer Jezus Christus tot z'n recht. Als je realiseert wie in Jezus Christus mag zijn. Nou, ik zal u daar niet. U hebt mij door de mail verteld dat de diensten kort en bondig moesten zijn. Dus ik zal een beetje. Ik zal er geen eindeloos voor opgeven. Maar ik denk dat we met elkaar, zo zoals we nu hier zitten, een A4'tje kunnen maken. Met allemaal een belofte van God. Hoe God tegen ons kijkt. Aankijkt nu wij in Jezus Christus zijn gaan geloven. Of je moet zeggen, ja, ik geloof niet in hem. En dan geldt ook deze belofte niet voor je. En waarom zou je dat niet doen? Waarom zou je het mooiste in je leven willen missen? Dat is toch wel gaaf met Jezus Christus leven en in hem gelopen? Het is wel een heel andere kijk op de omgeving. Ik gebruik niet het woord werkelijkheid, omdat je kunt afvragen wat werkelijkheid is. Maar een hele andere kijk op zoals wij de dingen waarnemen. Nou, en dat is nou mijn verlangen ook met deze preek. Ga ik echt afsluiten. Laat nou je verstand. En laat nou je geest. Laat het nou gevormd mogen worden. Door wat God belooft. Mag dat gevormd worden. Door het zicht wat je mag hebben op Jezus Christus. Paulus zegt in het begin van Efeze 1 dat je verlichte ogen van je verstand mag hebben. Om te weten wat de hoop van zijn roeping is. Nou, dat had Caleb. Verlichte ogen. Want hij wist van de hoop. Die hem beloofd was. Door Jezus Christus in dit geval. En door God in het Oude Testament. Hoe kijk je naar jezelf? Hoe kijk je naar de omgeving door je heen? Met de ogen van 10... die 10 verspieders, of met de ogen van Caleb. Ik bid u allemaal ogen van Caleb toe. Amen. We gaan een psalm uit Weerklank zingen, psalm 71 vers 8, die ook hoog opgeeft eigenlijk over de grote dingen die God doet, eigenlijk hoog opgeeft ook over zijn belofte, psalm 71 vers 8. Laten we samen nog danken en bidden. Dank u wel, Heere God, voor die geweldige rijkdom van uw belofte. Dank u voor uw werkelijkheid. En dat is de echte werkelijkheid. Dank u voor het zo volkomen werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat wij erin mogen delen. Dat u het ons toerekent. Dat we kinderen van u mogen zijn, dus geloven in Jezus Christus, uw Zoon. En dat u ons uitlegt in uw woord, hoe u dan naar ons kijkt. En nu is het aan ons, Heer, om dan ook zo met die ogen naar onszelf te kijken. Ook met onze decepties, ook met onze teleurstellingen. En met ons falen, met ons geweldige tekortschieten, met onze worstelingen. Niet om het allemaal zo te laten. Zo van, ja, we zijn nu eenmaal heiligen, dus ja, waarom zouden we er nog werk van maken om ook met u te leven? Maar juist dat heilig zijn, dat is juist ook voor uw dienstknecht Paulus de reden om mensen aan te spreken op hun gedrag. Dit gedrag wat je nou hebt, past niet bij wie je bent. Verander het. Dat kan niet zo. Dank u voor de geweldige, briljante schoonheid van uw belofte. De hoop van de roeping waar Paulus het over heeft. Onze ogen van ons verstand, maar dat ook onze geest daardoor verlicht mag worden. En daarom bidden we ook om het werk van uw Heilige Geest, Heere God, ook daarin. Mag die Heilige Geest ons leven ook leiden. En onze ogen richten op de belofte. We kunnen soms zo ontzettend aan onszelf twijfelen. En met zo weinig zelfvertrouwen om ons heen kijken. Maar u leert ons dat we mogen kijken met uw ogen. Dat we niet hoeven te twijfelen aan onszelf, omdat u ons anders ziet. Als het goed is, je Heer, dan zijn juist uw kinderen mensen die ook in zelfvertrouwen mogen leven. In rust, in vrijheid. Dat u het bent die van hen houdt. Dat u het bent die hun zonde niet meer toerekent. En Heer, geef dan dat we ook ons daarvoor ook de rug naar de woestijn toekeren. En niet die woestijn weer ingaan. Niet die andere geest gaan volgen. In de Bijbel staat vaak de tijd in het Oude Testament, of de tijd in Egypte, over de tijd van de zonde, de tijd waar Israël vast zat. En dan moest Israël weer uit bevrijd worden. De woestijn kan voor zo'n periode van zorg staan en nood. Maar nu zijn we aangekomen bij de grens van het beloofde land door het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Er ligt nog een strijd voor ons, totdat we zullen heen gaan. Of totdat u terugkomt tot de wolken van de hemel. Mogen we die strijd voeren met de ogen van Caleb. Niet gericht op onze eigen magere prestaties, maar op de geweldige werkelijkheid van uw belofte. Dat we onszelf durven te zien zoals u zegt dat we zijn, als we geloven in Jezus Christus, uw Zoon. Zo bidden we voor elkaar en we bidden elkaar die ogen van Caleb toe, Heer, wilt u ze geven door uw geest. Zodat we de werkelijkheid waarnemen. Maar ons er niet door verslaggeloof laten brengen. Niet door problemen die hier aankomen, niet door wat dan ook. Te geloven dat Jezus Christus overwinnaar is, onze heiland, onze redder. We bidden voor de gemeente hier in Noordwijk. Onze broeder die u hier geplaatst heeft, ook om hier te mogen voorgaan. Heer, zegen hem en zijn gezin. Ondersteunen met uw Heilige Geest. Wees met de kerkenraad, met de gemeente geheel. Houd daar vast. Bid voor uw volk Israël, uw uitverkoren kinderen, volk van de belofte. Ook hiervoor geldt Israël als volk van de belofte. En ook al kan Israël daar soms zich totaal niet naar gedragen. Niet hun gedrag maakt uit wie ze zijn, maar uw visie, uw belofte. En er liggen geweldige beloften voor Israël klaar. En ook voor hen die van Israël houden. En die voor de vrede van Jeruzalem bidden. En dat doen we ook vanavond. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. We bidden voor de inwoners van Beirut. Toch in het Midden-Oosten, een meer ontwikkelde stad, een wat modernere stad. Een prachtige mooie boulevard waar je zo overheen kon lopen. En waar je zelfs skaters en skilers langs je heen kon zien komen. En mensen blij waren als ze zo daar langs de zee liepen. Mooie gebouwen stonden en dan ziet wat er allemaal nu gebeurd is. Tegelijkertijd weten we ook van het grote aantal vluchtelingen dat daar samengepakt zit. Vaak maar in hele kleine kamertjes, hele grote gezinnen uit Syrië die daar in die hoofdstad Beirut, allemaal dicht bij die haven, eigenlijk allemaal zijn opgepakt. En, heren, wat is niet een leed en een verdriet over dat land ook gekomen? Wees nabij, heren, geef dat er mensen zijn die hun handen uitsteken, geef een verandering ook in Libanon. Ondersteun ook de christenen in het land, heren. Het is in het Midden-Oosten toch het land met waar christenen nog een relatief grote mate van vrijheid hebben. Hoewel ook daar de vervolging toeneemt. Heren, geef uw vrede en uw leiding. Heren, we bidden ook voor de wereld die zich helemaal laat leiden door het beeld wat je zelf moet maken voor de ander. Selfie waarop je er geweldig briljant uit moet zien. Je foto op Instagram waar je de meest mooie dingen doet of op de meeste mooie gebieden bent. Want ja, dan stijg je wat in aanzien. Knappe vrienden. Leuke vriendinnen. Dan doen we mee. Geef dat we naar onszelf mogen kijken met uw ogen. En ontdekken hoe leeg dit allemaal is. Dat de echte rust, het echte vertrouwen, het echte zelfvertrouwen mag zijn. Als we onze geest laten besturen door uw Heilige Geest. Trek zo met ons op, Heren, ook in de week die komt. Om Jezus Christus wil. Amen. Psalm 31 vers 15 is de laatste psalm die we met elkaar zingen. Het is volgens mij dezelfde melodie als psalm 71, of heb ik dat verkeerd? Ja, vandaar dat ik even in de war was, maar ik ontdek nu dat het dezelfde melodie is. En dan die psalm zegt, dat is volgens mij echt een amen op zo'n preek ook, hoe groot is het goed dat u zult geven, hem wiens oprechte geest op u vertrouwt, u vreest. Hoe groot is... Ga heen in vrede, ontvang de zegen van onze Heer. De Heer zegent u en behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen.